Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Vanmiddag om 3:30, let op het veranderde tijdstip, zal uw eigen predikant dominee Gea van der Brink voorgaan. Zondag 27 mei, eerste Pinksterdag, zal om 10:00 voorgaan dominee Gea van der Brink. En 's middags om 4:30 kandidaat L. Kommery. Maandag 28 mei, tweede Pinksterdag, zal om 10:00 weer dominee van der Brink voor u voorgaan. In de hal van de kerk is een envelop met onder andere de nieuwe nieuwsbrief. Er is huwelijksbevestiging aangevraagd door Jacob Beenhard, Jan van Galenstraat 23, Kapel aan de IJssel, en Elise Speksnijder, Reigerlaan 5, Oude Kerk aan de IJssel. Zij hopen 31 mei in het huwelijk te treden. De huwelijksdienst waarin dominee van der Brink voorgaat zal plaatsvinden hier in de Laankerk om 2:00. Wettig bezwaren tegen hun kunnen worden ingediend bij de scriba ouderling Roosendaal. Uw kerkraad wil de vacature van ouderling de heer B.N. Whisky invullen. De gemeenteleden worden opgeroepen om namen in te dienen van beleidende leden die naar uw overtuiging bekwaam zijn voor het ambt van ouderling. U kunt de naam of namen tot 1 juni schriftelijk of per e-mail en ondertekend indienen bij de scriba ouderling Roosendaal. Voor verdere details lezen men de nieuwsbrief. Aanstaande vrijdag is er geen kinderclub. Het reisje van de kinderen is op 26 mei. Kinderen kunnen zich nog opgeven. Al de genoemde data uiteraard deo volenten. Dienst en offeranden. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de mededelingen. Laten we onze eredienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk wat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u van hem, die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zullen onze eredienst voortzetten. En we doen dat door met elkaar te gaan zingen en wel van Psalm 30 en daarvan het tweede vers. Psalm 30, het tweede vers. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd, als uit het graf weer opgevoerd. Gij hebt het leven mij geschonken, ik ben niet in de kuil gezonken. Psalm 30 en daarvan het tweede vers. Thank you. na het lezen van de wet des Heren, dan zingen we met elkaar uit de 10 geboden des Heren, daarvan het 9e vers. Och, of hij uw geboden volbrachte, genauw hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Maar eerst stellen wij ons onder de belofte en voor de spiegel van de wet des Heren, die u kunt vinden in Exodus 20, en een ieder luistert met eerbied en ontzag. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De eis van de wet van God heeft hier Jezus Christus ons geleerd in een hoofdsom. In Matteüs 22, van vers 37 tot en met 40. Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naasten liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. De schriftlezing voor deze morgen vindt u in een van de 12 kleine profeten, en wel in het boek van de profeet Jona. En we lezen met elkaar het eerste hoofdstuk, dus als schriftlezing Jona 1. En het woord des Heren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun die de boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heren, en hij kwam af te Jaffo en vond een schip gaande naar Tarsis. En hij gaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelfde om met hen lieden te gaan naar Tarsis van het aangezicht des Heren. Maar de Heren wierp een grote wind op de zee, en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vrezen de zeelieden, riepen een liegelijk tot zijn God, en wierpen de vaten die in het schip waren in de zee, om het van dezelfde te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijden van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschipper naderde tot hem en zeide tot hem: wat is u, gij hardslapende? Sta op en roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Voort zeiden zij en ieder tot zijn metgezel: komt en laat ons loten werpen, opdat wij mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tot hem: verklaar ons nu om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welk is uw land en van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hen: ik ben een Hebreër en ik vrees den Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vrezen die mannen met grote vrezen en zeiden tot hem: wat hebt gij dit gedaan? Want de mannen wisten dat hij van des Heeren aangezicht vloot, want hij had het hun te kennen gegeven. Voort zeiden zij tot hem: wat zullen wij doen, opdat de zee stil worden van ons? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. En hij zeide tot hen: neemt mij op, werp mij in de zee. Zo zal de zee stil worden van uw lieden, want ik weet dat deze grote storm uw lieden om mijnentwil overkomt. Maar de mannen roeiden om het schip weder te brengen aan het droge. Doch zij konden niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij tot den Heren en zeiden: och Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel, en leg geen onschuldig bloed op ons, want gij, Heere, hebt gedaan gelijk als het u heeft behaagd. En zij namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Dies vrezen de mannen, de Heren met grote vrezen, en zij slachten den Heren slachtoffer en beloofden geloften. De Heren nu beschikten een grote vis om Jona in te slokken, en Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. Tot zover de schriftlezing. We zullen de Heer om een zegen vragen over deze zijn dienst. Laat ons bidden. Heren, we naderen tot u. Als de gemeente geschaard zit rondom uw woord, als zij gereed zit om naar uw woord te gaan luisteren, wilt u afdalen met uw geest? Wilt u met uw geest tussen de rijen doorgaan? Wilt u ons allen bedouwen met die geest in het spreken, in het luisteren? Opdat we in ons hart ervaren dat u in ons midden aanwezig bent. Doorwaai met uw geest dit gebouw, onze harten, dat uw geest gepaard mag gaan met uw woord. Als dat zo is, dan brengt u de zaligheid aan. Want waar woord en geest samenwerken, daar wilt u zelf zijn, daar bent u zelf. Daar brengt u de Heer Jezus Christus in het hart van zondaren, die niet om u gevraagd hebben, die niet naar u gezocht hebben. Zondaren, want dat zijn we. Als we ons leven nakijken, dan moeten we toch erkennen en belijden dat we ook er niet zoveel van terechtbrengen. Als we in ons persoonlijk leven slechts een week achterom kijken, ja misschien slechts een dag, wat moeten we dan erkennen en belijden dat we niet meer zijn dan stof en as. Elke keer weer gestruikeld, elke keer weer gevallen. Maar het wonder van genade is dat Gij wil komen en komt met uw geest der genade om mensen te trekken uit de duisternis tot dat wonderbaar licht, het wonderbare licht van Jezus Christus. Wilt u zo zijn, heren, met de prediking van deze morgen? Wilt u het bedouwen met uw Heilige Geest? Wilt u er zelf in meekomen? Wilt u de oren doorboren, het hart openen? Opdat de gemeente ervaart, het is Gods woord die tot ons spreekt. Dat mensen er tussenuit mogen vallen, dat het gaat om de eer en tot de verheerlijking van uw grote naam. Tot de opbouw van uw kerk ook hier ter plaatse, in deze gemeente. Maar zo ook in heel Nederland, overal waar uw woord verkondigd wordt. Dat er geklopt wordt op de deuren van het hart en dat u ons toeroept, doe mij open, doe mij open. Want ik heb geen lust in de dood van de goddelozen, maar dat zij zich bekeren. Zo komt u elke zondag met uw genade tot ons, biedt u ons uw genade aan. En zegt u het tegen jong en oud, ik heb er geen lust in, kom nou toch tot mij. Heren, dat we daarom ook niet rusten en geen rust vinden in ons leven, voordat we Hem hebben leren kennen. Jezus Christus de gekruisigde, want Hem te kennen is het eeuwige leven. Hem niet te kennen is de eeuwige dood. Wilt u ook zijn, heren, met het werk van de zendingen van de evangelisatie wereldwijd? Wilt u zijn met uw volk Israël, de beminde om de vaderen wil, onze oudste broeder? Wilt u de rijke belofte van wat die in uw woord staan met betrekking tot uw volk toch vervullen. Het werk van evangelisatie kan zo dichtbij zijn, onze buren, kan wat verder weg zijn, maar geef ons daarin ook getrouwheid om ook naar onze buren toe, naar anderen, misschien in onze werkomgeving, te laten zien uit welke hoop we leven, wat onze toekomstverwachting is. Waar wij naar uitzien. Waar we zo mogen staan. Op de bodem van uw woord. De bodem van uw getuigenis. Te laten zien dat we christenen zijn. Gedenk ook de zieken en de zwakken in het midden van de gemeente. De ouderen. Wilt u ze nabij zijn? De rouwdragende. De alleenstaande. De alleengaande. Wat is er een leed en een verdriet, heren. In het midden van de gemeente. Wat een tranen. En dat alles vanwege de zonde die we zelf over ons hebben afgeroepen. Maar gedenk hen hier in hun omstandigheden, met al de moeite en met al de zorgen die er zijn. Maar denk ook aan de jonge mensen van de gemeente, in het bijzonder aan het jeugdwerk in het midden van de gemeente. Wilt u dat zegenen? Dat ook daardoor uw kerk gebouwd wordt, dat jonge mensen ervan doordrongen worden dat het gaat om de kracht van uw woord, om uw woord. Dat al die dingen van deze wereld, van tijdelijke aard zijn, dat het allemaal voorbij gaat. Maar dat uw woord levend is en eeuwig blijft. Als ze staande blijven in deze wereld, geef ook de ouders de wijsheid en de kracht om de kinderen op te voeden. En dat valt niet altijd mee. Als jonge mensen gekomen zijn in wat wij dan noemen de puberleeftijd, als ze zich wat gaan afzetten en eigen wegen gaan zoeken, geef de ouders de wijsheid, de kracht. Om toch met ook de jonge mensen in gesprek te blijven. en ze te houden bij uw woord en bij uw getuigenis. En ook de gemeente als een biddende gemeente rondom de jeugd van de gemeente staat, ze niet loslaten. Heere, wilt u al dat werk zegenen? En zo zijn er een vraag en een zorg, elke keer weer, Heere. U weet wat er in de gemeenten leeft. Niet alleen hier, maar landelijk, ook in heel de wereld. U weet dat we klein van moed zijn en zwak van krachten. Maar de grote troost is, u bent degene die overal boven staat. U bent als het ware de koning van de kerk. U bent degene die uw kerk bewaart. U bent degene die de kerk vermeerdert. Wat een wonder, Heere, dat het dan in die zin niet van mens afhankelijk is, maar dat u het wil doen. Wilt u zo leiden in woord en in waarheid? Ga ons daarin met uw heilicht voor elke keer weer. Gedenk de Broederskerkraad in het leiden en wijden van de gemeente. Gedenk de predikant ter plaatse, dominee van de Brink, met zijn gezin. Stellend onder een rijke zegen in het midden van de gemeente. Heren, we leggen zo al onze vragen, zorgen en noden voor u neer. Wilt u ons een goede dienst geven vanmorgen? Wij vragen dit alles alleen om Jezus wil. Uit genade. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen en we doen dat van Psalm 130 en daarvan het eerste en het vierde vers. Het eerste vers: uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden, o Heer, aanschouw mijn smart. En het vierde vers: hoop op den Heer, gij vrome, is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. En wat er verder volgt uit Psalm 130 en daarvan de versen 1 en 4. De tekst voor de prediking vindt u in Jona 1 en daarvan het tweede vers. Maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun liedenboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Als thema heb ik boven de preek geschreven, preek tegen Nineveh. En dat wil ik doen naar aanleiding van een drietal gedachten. In de eerste plaats Jona's opdracht. In de tweede plaats Jona's ongehoorzaamheid. En in de derde plaats Gods barmhartigheid. Dus naar aanleiding van de tekstwoorden, Jona 1 vers 2. Als thema, preek tegen Nineveh. Een drietal gedachten. Jona's opdracht. Jona's ongehoorzaamheid. Gods barmhartigheid. Vandaag is het Weeszondag. Dat is de dag tussen hemelvaart en Pinksteren. De Heer Jezus heeft tegen zijn leerling gezegd dat ze moeten wachten in Jeruzalem op de belofte van de Heilige Geest, op de Trooster. En ze wachten daar ook. En als de Heilige Geest uitgestort wordt met Pinksteren, als land- en taalgrenzen worden doorbroken, mogen deze leerlingen de wereld in. Ja, de wereld in om de boodschap van het evangelie te verkondigen. De boodschap van zonde en genade. Begonnen in Jeruzalem. En als een olievlek zal die boodschap zich uitspreiden over heel deze wereld. En toch, zending, want dat is het eigenlijk, het uitzenden van de leerlingen van de Heer Jezus Christus, is niet iets van het Nieuwe Testament alleen. Ook in het Oude Testament komen we iets van zending tegen. Zij het heel spaarzamelijk. Slechts als hier en daar kleine lichtstraaltjes tegen een donkere achtergrond. Maar het is er wel. Hier in Jona. Midden in het Oude Testament krijgt hij ook een zendingsopdracht. Hij krijgt de opdracht om te gaan preken tegen de heidenen van Nineveh. Predik tegen haar. Jona is wat wij noemen een kleine profeet. Dat heeft helemaal niets met zijn lengte te maken. Dat heeft ook helemaal niets met zijn boodschap te maken. Nee, want ook juist in het boekje van Jona komt tot ons de boodschap van Gods genade en van Gods barmhartigheid. Jona noemen we een kleine profeet, omdat het slechts een dun boekje is, 4 hoofdstukken. Zeker als we dat vergelijken met de grote profeten zoals een Jesaja, een Ezekiel en een Jeremia, Hosea, grote profeten. Maar de boodschap van Jona is niet klein en zijn boodschap is niet gering. Want in zijn boekje vinden we in een notendop heel de Bijbelse boodschap. Gods opzoekende liefde voor zondaren. Naar Jona zelf en naar een volk, Assyriërs, die van God nooit gehoord hadden. Jona, een profeet in de dienst des Heren. En een profeet is iemand die opdrachten van God krijgt en ook moet uitvoeren. Dat kan zijn iets gaan doen, een handeling uitvoeren, bijvoorbeeld een Ezekiel, een boekrol opeten. Maar meestal gaan profeten naar de mensen om de boodschap die zij van God ontvangen hebben te verkondigen, uit te spreken. Een profetie. Iets wat in de toekomst gaat gebeuren. Soms een onheilsboodschap. Soms een boodschap van heil en verlossing. Soms wordt de boodschap al heel snel vervuld. Soms kan het een hele tijd duren. Soms kan die boodschap gedeeltelijk vervuld worden. En wordt die in later tijden rijker vervuld. Jona krijgt hier de opdracht om te gaan preken tegen die grote stad, Nineveh. Rechtstreeks vanuit de hemel krijgt hij die boodschap. Dat is ook een kenmerk van profeten. De Heere spreekt tot hen. Bij ons is het zo dat de Heere tot ons komt met zijn geschreven woord. Maar toen, in de heilsgeschiedenis, in de heilsopenbaring, sprak God rechtstreeks tot mensen die dat gesprokene optekenden. En die boodschap die Jona krijgt is, maak u op, ga, wat zoveel betekent als, sta op Jona, en ga. In het Nederlands lezen we dat niet wat hier staat. In het Hebreeuws is dat wel te zien. Alle drie die werkwoorden, opmaken, gaan en prediken, die staan hier in de gebiedende wijs. De imperatief. Jona krijgt dus een bevel, een opdracht van de Here. En een bevel en een opdracht van de Here kan je toch zomaar niet in de wind slaan. Niet als je gewoon mens bent, al helemaal niet als je een profeet van de Here bent. Een profeet in dienst van de Allerhoogste God. Jona is profeet in de tijd van de machtige koning van Israël, Jeroboam de Tweede. Ongeveer tussen de 700 en de 800 jaar voor de geboorte van Christus. Hij is een machtige koning, dat weten we uit buitenbijbelse bronnen. Uit het huis van Jehu kwam die. Maar hij is ook een goddeloos koning. Hij laat het volk niet stoppen met zondigen. De koningen voor hem hebben Israël tot zondigen aangezet. En hij gaat op het spoor van zijn voorvaderen verder. Dus met Israël is het in die dagen in godsdienstig opzicht niet best gesteld. Jona predikt daar in het noorden van Israël tegen de zonde van Israël. Tegen de dwalingen van het volk des Heren. En het volk wil niet luisteren. Ze leven hun eigen leven. Eigenlijk helemaal niet zo erg verschillend met wat wij in deze tijd meemaken. Hoeveel keren wordt er niet gepreekt? En hoeveel malen is een preek geen eendagsvlieg? De volgende dag alweer vergeten? Preek gehoord en we gaan over tot de orde van de dag. Jona komt uit het noorden van Israël, de landstreek Galilea. In een klein plaatsje vlakbij Nazareth. Gad Hefer. Zijn naam betekent duif. Als we deze geschiedenis lezen. Gedraagt hij zich dan als een vredelievende duif? Of lijkt hij hier nu meer op een havik? Jona komt uit een geslacht waar de Heere gevreesd wordt. Dat weten we uit de naam van zijn vader, Amittai. De Heere is waarheid, de Heere is waarachtig. Zoiets betekent dat. Jona opgevoed in de vrezen des Heeren. En de Heere heeft hem uitverkoren om een profeet te zijn. Een dienstknecht van hem. Nineveh is een van de oudste steden op aarde. Ze is gebouwd kort na de zondvloed, na de Babylonische spraakverwarring. Nimrod wordt genoemd in Genesis 10 als de grondlegger van die stad, die geweldige jager. Nineveh is inmiddels een hele grote stad geworden. Het duurde 3 dagreizen, dus 3 dagen lopen, voordat je heel die stad door bent. Voordat je van de ene kant van de stad naar de andere kant van de stad gelopen bent. En in het laatste hoofdstuk van Jona lezen we iets van het inwoneraantal. 120.000 wordt genoemd, die het verschil tussen hun linker en hun rechterhand niet weten. Hele kleine kinderen. Dus als er nu al 120 hele kleine kinderen zijn, dan moet het ons helemaal niet verbazen, al zou dat een miljoenenstad geweest zijn. En in de dagen van Jona is nu deze stad de hoofdstad van het Rijk van de Assyriërs. Een machtig wordend rijk, maar ook een heel vreed volk en vreedrijk. Medeogeloos machtswellustelingen. Regelmatig deden die Assyriërs invallen in het noorden van Israël. En dan gingen ze als het ware als beesten tekeer. Oogsten vernielen, dorpen plunderen, gevangenen meenemen en wegvoeren, als slaven behandelen. Kortom, een volk wat gruwel en ellende verspreidt. Inmiddels bestaat Nineveh niet meer. Ze is verwoest. Men vermoedt 700 jaar na Christus. Ze heeft gelegen, Nineveh, in Irak, waar de huidige plaats Mosul ligt. In de huidige provincie Nineveh van Irak. Aan de rivier de Tigris. Nineveh. Jona naar Nineveh. Waarom moet Jona nu naar Nineveh? Misschien is die vraag wel bij je opgekomen. Een man als Calvijn geeft dan de volgende verklaring. En wat zegt hij? De Heere is de hardnekkigheid van zijn volk zat. Hij wil de bekering van dit volk, van die Assyriërs, van deze heidenen, voor zijn eigen volk als voorbeeld stellen. Want het was niet best gesteld, hebben we net gezegd, in de dagen van Israël met het godsdienstige leven. Ze blijven hardnekkig en ze willen niet luisteren naar de woorden van de Heere. Hoogstens is er een schijn van godsdienst. Een buitenkant. Misschien voor de vorm nog. Die tabernakeldiensten, tempeldiensten vasthouden. Maar in het hart leeft het niet. En dan komt nu dat woord van de Heere tot Jona. Predik tegen haar. Preek tegen de stad Nineveh. Het is een prediking die voor Nineveh niet gunstig gezind is. Het is een prediking van oordeel en van wraak. Oordeel die over deze stad zal komen. Eigenlijk kunnen we het grondwoord wat er staat ook wel eens vertalen met: het is een alarmroep. Roep het nou uit, Jona, tegen die stad Nineveh, dat ze zal ten onder gaan als ze zich niet bekeert. Jona moet daar naar die stad gaan en hij moet de noodklok luiden, want het is 5:55 voor de stad Nineveh. En waarom tegen Nineveh preken? We hebben het gezegd. Jona wordt weggehaald uit zijn eigen volk. Een man als Calvijn verklaarde het zo. De Heere wil dit volk Assyrië als het voorbeeld stellen voor zijn eigen volk. Maar er wordt nog een reden bij genoemd. Hun boosheid is opgeklommen tot in de hemel. Hun boosheid is steeds verder gegaan. Ze zijn steeds verder in het kwaad gegaan. Een eigenschap die wij als mensen toch allemaal kennen. Als je de eerste keer iets steelt, bijvoorbeeld in een supermarkt, nou, dan heb je het best moeilijk. Dan spreekt dat geweten. En de tweede keer gaat dat wat makkelijker. En die derde keer, dan nemen we nog meer mee en gaat het nog makkelijker. Zodat we zelfs ook uitwendig geen schaamte meer vertonen. Zo ook hier bij die Assyriërs. Het bloed wat aan hun handen kleeft schreeuwt naar de hemel. Het is gekomen voor het aangezicht van de Heere God. En als de Heere nou tegen is, wie zal dan voor zijn? Er is zwaar weer opkomst voor de stad Nineveh. En het heeft geweldige consequenties voor die stad. Want ze zal ten onder gaan. Ze zal verdelgd worden onder het oordeel van de Heere. Predik tegen haar, Jona. Met kracht. Maar het is nog niet te laat. Want ze leven nog in het heden der genade. Want er wordt nog gesproken over 40 dagen. Wat voor les ligt hier voor ons in de gemeente? God ziet de zonde niet door de vingers. Hij ziet de mensen op deze aarde en hij ziet hun handelingen. En eenmaal zal het oordeel en de straf volgen op onze zonde. Want Gods eer en Gods heerlijkheid is in het geding. De Heere, staat er, is een naijverig, jaloers God op zijn eer. En dan moeten we jaloersie niet negatief opvatten. Een ander iets niet gunnen. Als de Heere zegt, als er wordt geschreven in de Bijbel, dat de Heer een jaloers God is op zijn eer, of een naijverig God, dat woord wordt ook wel gebruikt, dan wil dat zeggen dat de rechten van de Heere worden aangetast. Zijn liefde wordt gekrenkt, zijn liefde wordt aangetast. Israël is het verbondsvolk van de Heere. Met dat volk ligt er een afspraak. Ik zal jullie tot een God zijn en jullie zullen mij tot een volk zijn. De Heere heeft dus recht op Israël. Hij heeft met hen een verbond gesloten. En als dat volk dan dat verbond schendt, dan is de Heere jaloers op zijn eer. Want dat volk behoort hem toe. Het behoort niet toe aan de afgoden. Precies toch zoals in een huwelijk. Een verbond met elkaar gesloten. Eeuwig trouw beloofd. Dan ga je toch niet naar een ander. Dan is degene die bedrogen wordt toch gekrenkt in zijn liefde. Zo heeft de Heere ook recht op u. Op jou, op mij. Door de doop heeft hij een verbond met ons gesloten. Daarom kan de Heere de zonde ook niet door de vingers zien. Want hij is God en niemand meer. In het Oude Testament lezen we ook verschillende keren dat de Heere het oordeel wat hij aanzegt ook uitvoert. Zondvloed. God zag de aarde aan en kwam tot de conclusie dat de aarde en haar inwoners verdorven waren. We lezen het ook van Sodom en Gomorra. Steden die zwelgden in hun zonde. Maar God veroordeelde deze steden en ze werden van de aardbodem weggedaan. Een aangrijpende geschiedenis. En ook het volk van Israël liet geluisterd naar de Heere. Al die profeten die tegen hen gepredikt hebben, hebben ze aan zich voorbij laten gaan. Ze hebben zich niet bekeerd. Ze hebben zich met afgoden bezig gehouden. En uiteindelijk zijn ze verdreven van huis en haard. Zijn ze weggevoerd in de ballingschap. En als we het Nieuwe Testament nu lezen, komt dat zo in die zin niet meer voor. We lezen niet van een zondvloed. We lezen niet van verdelging van steden. Zijn de mensen dan beter geworden? Hebben ze hun leven dan verbeterd? Ach, u weet het met mij, we hoeven de krant maar te lezen, het nieuws maar te volgen. En dan lezen we het van moordpartijen, bomaanslagen. Nou ja, u weet het net zo goed als ik. Wat een wereld. Eens goed geschapen. Maar dat wil niet zeggen dat de wraak en het oordeel in het Nieuwe Testament nou wordt afgewezen. Of niet meer zou bestaan. Nee, zeker niet. Want mij komt de wraak toe, zegt de Heere. Maar de wraak is gelegd bij de Heere Jezus Christus. Door zijn komst is het directe oordeel opgeschort. Uitgesteld. Bij zijn wederkomst, dan zal hij oordelen de leven en de doden. Daarom is die dag van het heden nu nog die genadetijd. We leven onder de wetenschap dat wraak en oordeel zullen komen als hij komt op de wolken van de hemel. We hebben hemelvaart herdacht. En in Lucas kunt u dan lezen, een wolk nam hem weg. De discipelen konden hem niet meer zien. Ze konden zijn zegenende handen niet meer zien. Hij is opgegaan naar de hemel. Maar hemelvaart is altijd verbonden met wederkomst. Want eenmaal zal Christus terugkomen. En dan zal hij op terugkomen zoals hij ook gegaan is. Zal hij terugkomen met de wolken. En dan zal de bazuin geblazen worden. En dan zal iedereen vergaderd worden. En dan zal hij zijn oordeel uitspreken over de levenden en over de doden. Jona krijgt een opdracht om te preken tegen de stad Nineveh. Hij krijgt een opdracht om te preken tegen de stad Nineveh. Maar Jona, wat doet hij? Hij is ongehoorzaam. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. Die eerste gedachte was die opdracht. En nu die tweede gedachte, Jona's ongehoorzaamheid. En wat doet Jona als hij die opdracht krijgt van de Heere? Hij weigert. Hij weigert te gehoorzamen. Wat staat er in vers 3? Maar Jona maakte zich op om te vluchten. Te vluchten van voor het aangezicht des Heren. Nee, ik doe het niet. Dat wil ik niet. Daar ga ik niet naartoe. God komt met een opdracht, met een bevel. En Jona zegt nee. Hoe vaak doen wij dat niet in ons leven? Nee zeggen. Op de bevelen van de Bijbel. In gebiedende wijs. Als het een opdracht is voor u, voor mij. Bijvoorbeeld in het Oude Testament. Een hele bekende tekst. Jesaja 55 vers 1. O alle gij dorstigen, kom. Bevelend. Imperatief. Gebiedend. Tot de wateren, gij die geen geld hebt, komt, koopt. Weer een gebiedende wijs. Eet weer. Komt en koopt weer. Elke keer weer roept de Heer ons op. Beveelt hij ons om tot hem te komen. En in de naam van zijn Zoon te geloven. Want dit is zijn gebod. Dat u gelooft in de naam van de Zoon van God. In de naam van de Heer Jezus Christus. En kopen zonder prijs wijn en melk. Ook in het Nieuwe Testament. In Handelingen. Betert u dan. En bekeert u, opdat uw zonden uitgewist mogen worden. Weer dat bevel, weer die gebiedende wijs. Zo zijn er meer opdrachten die in de Bijbel staan. Ook al gaande de inhoud van ons leven. Hoe we moeten handelen en moeten wandelen. En hoe vaak reageren we daar niet op met nee, of misschien wat minder, wat meer versluierd, ja maar. En dan proberen we zo op die manier met nog een schijnreden van onze kant daaronder uit te komen. Is het een gemakkelijke opdracht die Jona krijgt? Nee, dat zou ik niet willen beweren. Hij is onbekend in die stad. En hij moet daar die vreselijke boodschap brengen. Je zal maar gevraagd worden. Ga naar Kabul in Afghanistan. En predik tegen haar. Of ga naar Teheran in Iran en predik tegen haar. Als zij zich niet bekeren, dat zij dan ten onder zullen gaan. Dat is wel de boodschap, die moet hij gaan prediken tegen de stad Nineveh, tegen die Assyriërs. Tegen de aartsvijanden van zijn volk. Zij die zoveel ellende en verdriet bij zijn volk hebben teweeggebracht. Nog maar 40 dagen en dan zal de stad omgekeerd worden. Dat zal wil zeggen, totaal verwoest worden. Er zal niets van overblijven. Het is een aangrijpende prediking. Een prediking van het oordeel. Een prediking van wraak. Maar ook een prediking van genade. Want nog 40 dagen. Nog 40 dagen de tijd. Nog 40 dagen genadetijd om je te bekeren. Het is niet alleen een boodschap van het oordeel, maar het is ook de boodschap van vergeving, de boodschap van genade die Jona mag brengen daar. Als de Ninevieten zich zullen bekeren, dan zal er genade zijn. Dan zouden zij gespaard worden. En Jona, hij wil niet. En wat zien we gebeuren? De Heere stuurt Jona naar het oosten. En Jona gaat naar de havenstad aan de Middellandse Zee en hij gaat naar het westen. Radicaal de andere kant op. Hij gaat naar Tarsis. Daar is wat verschil van mening over waar dat ligt of gelegen heeft. Vermoedelijk in Tunesië. Hoe het ook zij, hij gaat in ieder geval radicaal de andere kant op. Jona, een beeld van u en van mij. Dwarsliggers? Dwarsliggers in de weg van de genade? Iemand die tegenwerkt? Iemand die niet wil? Herkennen we ons daarin? We moeten dat toch toestemmen, gemeente, als je iets van je eigen hart kent. Dat we toch alleen maar dwarsliggers zijn. Dat we het eigenlijk niet willen. Misschien leeft die vraag wel bij u, is Jona nu eigenlijk wel een echte profeet? Is hij wel in de dienst van de Heere? Hij krijgt een opdracht. Nou ja, die opdracht is duidelijk. is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. En toch ontloopt hij zijn roeping openlijk. Hij heeft de stem en de opdracht van de Heere gehoord, dat is duidelijk, want hij doet niet alsof hij hem niet gehoord zou hebben. Hij negeert hem niet, hij heeft hem gehoord, want hij reageert wel op die opdracht. Hij reageert door naar het westen te gaan, terwijl de Heere van hem vraagt naar het oosten te gaan. Is dat nu een waardige ambtsdrager? Is dat nu een geroepen dienstknecht van de Heere? Ja, Jona is een geroepene. Hij is een profeet en een knecht van de Heere. Dat kunnen we onder andere in Koningen lezen. Het woord van de Heere, gesproken door dienst van zijn knecht, wordt hij daar genoemd, Jona. Maar waarom doet Jona dan zo? Hij, die knecht van de Heere, die profeet. Zou hij bang geweest zijn? Bang geweest zijn, maar die stad? Misschien wel bang om opgepakt te worden? Opgepakt te worden, in de gevangenis gegooid te worden? Misschien wel bang om gemarteld te worden? Wat moet die vreemdeling hier? Hij met die rare boodschap van hem? Maar we hebben er net iets geschetst van die Assyriërs. Het zijn geen zachtzinnige mensen. Ze roven, ze plunderen, ze moorden. En het zal niet de laatste keer zijn dat je in de gevangenis wordt gezet als je het woord van God predikt. Of misschien nog wel erger. Een Bijbels voorbeeld. Petrus op het tempelplein. In Handelingen 4, als hij daar predikt. En dan gaat hij daar vertellen van Jezus Christus, die de dood is ingegaan en die opgestaan is. Dan staat hij daar op het tempelplein. En dan komt de tempelpolitie. En ze arresteren hem. Want ze willen niet weten van een Jezus die opgestaan is. Dus Petrus en Johannes de gevangenis in. Christenvervolging. Nee, in Nederland valt het misschien allemaal nog wel mee. Als voorgangers, als kerkmensen leven hier nog redelijk beschermd en redelijk vrij. Ook al moet je geen dingen schrijven die tegen de heersende moraal ingaan. Dan valt de media wel over je heen. Want je merkt toch wel meer en meer dat christenen naar de rand van de samenleving worden geduwd. Voor de nieuwe verkiezingen kunnen we best vrezen. Wat gaat er gebeuren? Zullen we meer en meer onze voorrechten kwijtraken? Gediscrimineerd gaan worden? Meer en meer aan die rand van die samenleving komen te staan? Wij hebben nu nog wat voorrechten. In andere landen is dat niet zoals bij ons. Daar is het vaak veel erger. In dat opzicht hebben wij het nog goed. Ik denk aan een land als Irak. Het land waar Nineveh gelegen heeft. Daar zijn voorgangers en gemeenteleden niet zo vrij. Ook andere moslimlanden. Iran, Saudi-Arabië, Pakistan, ach, er zijn er nog wel meer te noemen. Landen waar christenen hun leven eigenlijk niet zeker zijn. Deze mensen worden niet geroepen om naar Nineveh te gaan. Nee, ze wonen daar al. Ondanks die vervolging, die teleurstelling die zij in hun leven tegenkomen, willen ze wel blijven wonen. Ook al valt het voor de meesten daar ook niet mee. En is er ook een beweging te merken dat zij ook daar vandaan trekken, uit hun eigen stad weg moeten. Want vaak kan je er niet over praten dat je christen bent. Dan kan je het eigenlijk niet anders doen dan het laten zien, het voor te leven. Maar het is wel de behoefte daarvan die vervolgde kerk, om te laten zien dat God genadig is en vergevingsgezind. Zegen hen die u vervloeken, zegt de Heer Jezus, dat proberen zij in de praktijk te brengen. Jona komt bij dat schip aan, bij de Middellandse Zee. Joppe, Jaffo. En dan gaat hij in dat schip. En tot drie keer toe lezen we in vers 3 en vers 5 dat Jona afdaalde. En tot drie keer toe wordt daar dat Hebreeuwse woord jarat gebruikt. Afdalen. Een woord wat in de Bijbel meestal gebruikt wordt als mensen eigen gekozen wegen gaan. De tekst die in het Hebreeuws laat hier al zien dat Jona eigen gekozen wegen gaat. Zondige wegen. Zozelfde worden ook in Spreuken gebruikt. Haar huis zijn wegen des graf. Dalende naar de binnenkamer des doods. Weer dat woord wat ook bij Jona gebruikt wordt. En zo wil Jona zijn eigen leven gaan leiden door te vluchten van de Heere. Maar de Heere grijpt in. De Heere grijpt in het leven van Jona. Een storm. En niet zomaar een storm. Een zeer zware storm. Eigenlijk ongebruikelijk voor die tijd van het jaar daar bij de Middellandse Zee. Het is zelfs zo'n zware storm dat de zeelui, die best wel wat gewend zijn daar in die oudheid, er bang van worden. En Jona? Jona hoort niets. Hij slaapt een diepe slaap. Wat is nou een mens ten voeten uit? We weten allemaal dat als we blijven leven zoals we geboren zijn, dat ook ons het oordeel zal treffen. Dat we zondige mensenkinderen zijn. We weten, als we blijven leven, dat we de eeuwige dood in zullen gaan. Geestelijk, lichamelijk. En toch, blijven we slapen? Niet willen bekeren? Zijn we hier niet het type van Jona, ondanks die zware storm? Slapen? Leven zonder genade is leven in doodsgevaar. En doorslapen? We kennen de geschiedenis. Jona wordt uiteindelijk overboord gezet. En een grote vis slokt Jona op. De zeelui werpen het lot en het beleid daarvan is van de Heere. Jona wordt aangewezen. Hij moet overboord. Als God je een opdracht geeft, dan kom je daar niet aan. Hoe dan ook. We kunnen wel denken, dat wil ik niet. Maar het zal toch gebeuren. Niet weglopen voor Gods roepstem. We kunnen wel weglopen, maar verbergen lukt ons niet. Geschiedenis, deze geschiedenis is toch een les voor ambtsdragers. Niet weglopen voor Gods roepstem. Ook heb je er misschien helemaal geen zin in. En wil je ook eigenlijk niet. Ook al staat het je niet aan. Hij wil dat je het doet. Tot de eer van zijn naam. Het gaat niet om Jona. Het gaat om de naam van de drie-enige God die verheerlijkt zal worden. Een les ook voor gemeenteleden, voor ouderen en jongeren in ons midden. Laat zien dat je een christen bent. In woord en in daad. Daar waar de Heer je geplaatst heeft. Laat het maar van je afstralen. Dat je een zoutend zout bent. Dat je een lichtend licht bent. Dat je een christen bent. Dat je weet wat het is. Jezus Christus na te volgen. Dat je als het ware zijn licht mag verspreiden. Want wie mij volgt, zegt hij, wandelt niet in de duisternis. Want die wandelt in zijn licht. En dan mag je laten zien dat je zijn licht verspreid. Jona's opdracht, de eerste gedachte. Heb er iets van getekend. Jona's ongehoorzaamheid. De tweede gedachte. Heb ook iets van laten zien. En nu die derde gedachte, de laatste. Verrassend. Gods barmhartigheid. Want wat er in deze geschiedenis gebeurt is eigenlijk wel bijzonder. Jona wordt naar de heidenen gezonden. En ik heb je aan het begin gezegd, in het Oude Testament is dat niet zo gebruikelijk. De zaligheid was nog alleen voor het Joodse volk. Een enkele keer lees je er wel van. De Heer Jezus zegt het zelf, ik ben gekomen, gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar hier zien we nou bij Jona iets oplichten. Van Gods barmhartigheid voor de volken van deze wereld. We zien hier als het ware de eerste contouren van de zending. De Joden zullen de zaligmaker verwerpen. Dat hebben we rondom Pasen gehoord. Rondom in de lijdensgeschiedenissen. Ze hebben het uitgeroepen. Weg met hem. We geven de voorkeur aan Barabbas. En niet aan die Jezus. Maar vlak voordat de Heer Jezus ten hemel vaart. Geeft hij zijn leerlingen die opdracht. Ga dan met die opdracht. Dat onderwijs wat ik jullie gegeven heb. Vanaf de opstanding onder andere tot hemelvaart. Ook die 40 dagen onderwijs die ik jullie heb laten zien. Waar ik jullie heb onderwezen. Vanuit het koninkrijk van God. Neemt die mee en gaat daarmee het evangelie verkondigen. Aan alle creaturen. aan elk schepsel. Niemand, maar dan ook niemand uitgezonderd. De boodschap van het evangelie, van die zeer blijde boodschap, komt tot u. Elke zondag. Tot u. Niemand uitgezonderd. Die leerlingen krijgen die opdracht om die boodschap van Gods barmhartigheid en Gods genade te verkondigen in een wereld die verloren ligt in zonde en in ongerechtigheid. Wat een voorrecht, gemeente, als je die boodschap mag horen. Als je nou weet dat er verlossing te krijgen is. Verlossing voor je zonde, verlossing voor je ongerechtigheid. En er is geen zonde te groot. Want zijn genade is veel groter dan u en mijn zonde bij elkaar. Dat is nou de zaligmaker Jezus Christus. En zo mag die boodschap over heel de wereld gaan. Dat er een genade God is, wie je ook bent. Zendingsgebieden zijn het gevolg van deze opdracht. Bij Jona hebben we gezegd, zien we daar iets van? Zien we iets van die contouren al verschijnen? Zien we dat licht van het evangelie al opblinken voor de heidenen? Jona vlucht, maar God krijgt waar hij hem hebben wil. Ondanks dat Jona ongehoorzaam is, eigenlijk een deserteur, wordt hij niet ontslagen. Wij zouden zeggen, wat heb je al zo'n werknemer? Ontslaan, maar de Heere geeft u een tweede kans. De Heere is ook barmhartig en genadig naar Jona toe. Hij krijgt nogmaals die opdracht. En hij gaat. Zo genadig is de Heere naar zijn kinderen. Zo genadig is de Heere naar degene die in hem geloven. Ook als je valt, als je struikelt, als je weer in je zonde terechtkomt. Als je misschien niet loskomt van je boezemzonde, vraag hem toch om vergeving. Hij wil het je schenken. Hij is de genadige en hij is de barmhartige. Hij vergeeft toch graag degene die zich in berouw tot hem keren. Jona vlucht weg voor het aangezicht van de Heere, was in vers 3. Want hij vlucht omdat hij de wil van de Heere niet wil uitvoeren. Hij is het met de Heere totaal niet eens. Hij komt hier in opstand tegen zijn opdrachtgever. Ach, niet dat Jona zijn geloof kwijt is. Want hij beleidt het voor die zeelieden ook. Ik vrees de Heere. Ik vrees de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik vrees de schepper van hemel en van aarde, zeker waar. Maar Jona weet ook dat die Assyriërs vreed zijn, machtig zijn. En als ze plunderend en moordend door zijn land heen gaan, laten die maar niet gered worden. Jona is het met God niet eens dat hij voor zulke heidenen barmhartig en genadig wil zijn. Misschien herkent u zich wel in die houding van Jona. Misschien wel in uw eigen leven. Niet eens met de weg. Niet eens met de weg die de Heere met je gaat. Zijn weg ook niet begrijpen. En daar uiteindelijk ook niet in mee willen verzetten daarin hebben. Maar het gevolg daarvan is wel dat je meer en meer van hem wegraakt. Dat de geestelijke verlatingen optreden. Want dat zien we hier bij Jona ook. Hij wil niet. In plaats van het hart op te heffen naar de Heere. En te vragen naar zijn wegen om hem te kunnen volgen. Dat je kracht en genade krijgt. Daalt Jona af langs eigen wegen. Jona wil ook niet bewogen zijn naar zijn medemens. Want Jona moet het toch weten, hij, een man die ook van genade leefde, moet het toch weten dat het een boodschap is die hij mag gaan brengen en ook anderen toegebracht worden. Maar Jona ziet het helemaal niet. Hij heeft haat tegen dat volk. Misschien hebben zijn familieleden ook wel wat aangedaan. Je moet het niet uitsluiten. De vraag is ook voor ons gemeenteleden, zijn wij bereid in bewogenheid naar onze medemens rekenschap af te leggen van de hoop die in ons leeft? Durven we er met anderen over te spreken? Moeten we dan niet heel eerlijk zijn? En dan blijf ik maar gewoon bij mezelf hoor. Hoeveel lauwheid is er dan niet? We schamen ons toch eerder dan dat we bereid zijn om voor zijn naam uit te komen. En zijn naam te beleiden. Om van hem te vertellen. Hoe vaak hebben we geen vrees voor mensen. In plaats van vrees voor God. Wat is de dienst van de Heer ons waard? Gaan we voor de welvaart? Gaan we voor het materiële? Of willen we ons leven in zijn dienst besteden? Maar hoe dan? Nou, door te leven naar zijn woord. Zijn woord serieus te nemen. Te doen wat hij van u en van mij vraagt. Weet u nog? Die geboden, die imperatieven, die gebiedende wijze. Doen wat hij van ons vraagt. Wandelen in de weg van de Here. Wandel in de weg van uw plicht. En hij komt tot u in de weg van zijn genade. Zo wonderlijk en barmhartig is de Here. Jona moet de stad het oordeel aanzeggen. Maar hij wilde niet. Want ze krijgen nog 40 dagen de tijd. En Jona weet het zeker. God laat het oordeel niet prediken, omdat hij lust heeft aan de dood van mensenkinderen. Integendeel. Jona moet een prediking gaan brengen, dat de Heere nu juist geen lust heeft aan de dood van goddelozen. Zelfs in de meest aangrijpende oordeelsprediking klinkt Gods bewogenheid voor zondaren door. Want Nineveh zal omgekeerd worden. Maar nog 40 dagen de tijd. Er is nog genade tijd. Het is door een man als Kolbrugge wel gezegd. De spits van de vlam van Gods toren is zijn liefde, is zijn bewogenheid. Dat is God ten diepste, bewogen in zijn zoon met verloren mensenkinderen. We hebben net als Jona de dood verdiend. Vanwege onze zonde verdienen we immers toch ook de toren van God. Maar wat doet God? Hij zoekt behoud. Dat is ook de diepe boodschap van het boekje van Jona. God is barmhartig en genadig. God is barmhartig en genadig naar Jona toe. God is barmhartig en genadig naar de inwoners van Nineveh toe. En Jona weet dat. Want in het laatste hoofdstuk staat zo dat kenmerkende vers. En dan zegt Jona het. Ik weet het, zegt hij. En dan spreekt hij de Heere aan dat u bent genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Jona wist het, en hoe wist Jona dat? Nou, hij had zijn Bijbel gelezen. Want zegt de Heere dit niet tegen Mozes als je aan hem voorbij gaat in Exodus 34. De Heere die ik ken is barmhartig, is langmoedig. En genadig tot de dag van vandaag. Het is een God die graag vergeeft. Wie we ook zijn, gemeente. Wie u nou ook bent vanmorgen. Uw zonden zijn u echt niet te veel. Denk dat nou toch niet. Want het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt van alle zonden. Niet van enkele zonden. Niet gedeeltelijk van de zonden. Nee, van alle zonden. Zet daar maar een streepje onder. Want die zonden van Nineveh, die schrijden ook naar de hemel toe. Zoveel zonden kleefden aan de handen van de mannen van Assyrië en van Nineveh. Een opeenstapeling van zonden, een zonde tot de hemel toe. Jona is het ook vergeven. Zou God het u, jou, dan niet willen vergeven? Misschien gaat u wel gebukt onder de last van uw zonde. Hoor dan wat de schrift hier zegt. Wat Jona tegen ons zegt. Gij zijt een genadig en een barmhartig God. Langmoedig, geduldig, groot van goede tierenheid. En berouwhebbend over het kwaad. En het wonder gebeurt. Nineveh hoort de boodschap. Nineveh bekeert zich op de prediking van Jona. En de koning, die het ook hoort uit de tweede hand, roept op tot boete, berouw en bekering. Voor Jona een teleurstelling. Onbegrijpelijk. Maar de almachtige God laat zich verbidden. De Heere zal op hun kermen zich over hen ontfermen. Vanuit het boekje Jona hebben we vanmorgen iets gehoord over de genade en de barmhartigheid van de Heere God. In het Nieuwe Testament, gemeente, is het nog veel overvloediger geopenbaard. Want in het Nieuwe Testament is Hij gekomen die zegt: meer dan Jona is hier. Jona had zichzelf er niet voor over om te gaan preken tegen Nineveh, om de boodschap van zonde en genade te gaan brengen, om deze stad te redden. Maar nou die meerdere Jona, de Heer Jezus Christus, heeft hij niet vrijwillig zijn leven gegeven? Is hij niet bereidwillig en in alle gewilligheid de weg gegaan om te lijden en te sterven voor een wereld die in het verlorene ligt? Als we ons niet bekeren, gemeente, dan zullen de gemeente, dan zullen de mensen van Nineveh tegen u opstaan. Tegen u, tegen jou en tegen mij getuigen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En u heeft zelfs niet geluisterd als u zich niet bekeert naar de meerdere Jona die gekomen is. De Heer Jezus Christus, die met zijn genade gekomen is en het elke zondag u weer laat verkondigen. Bekeert u toch, want het is nu nog genadetijd. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen en we doen dat uit Psalm 86 en daarvan het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Heer, neem mijn gebed ter oren, wil naar mijn smeking horen. Merk naar uw goedgunstigheid op de stem van mijn geween. Psalm 86 en daarvan het derde vers. Laat ons danken en bidden. Heren, hoe waar is het niet wat de gemeente heeft opgezongen? Door goedheid aangedreven bent u mild in het schuld vergeven. We hebben het vanmorgen gezien vanuit de geschiedenis van Jona. En we hebben ook mogen wijzen op die meerdere Jona die gekomen is. In al zijn genade, in zijn heerlijkheid en in zijn barmhartigheid wil hij zondaren hun zonde vergeven. Heere, wilt u zelf toch met uw geest het gesprokene achtervolgen, bedouwen? Ja, wilt u de naprediker zijn? Dat de gemeente het mee naar huis neemt en het herkoudt, zoals we dat wel noemen, gelijk de reine dieren. Dat het vruchten mag geven van geloof en bekering waardig. Wilt u zijn met de gemeente als ze naar huis gaat? En breng ze ook vanmiddag weer in alle getrouwheid op onder de verkondiging van uw woord. Wilt u ook hem die vanmiddag voorgaat zegenen, bedouwen. Bewaar ons en spaar ons. Wij vragen dit alles alleen om Jezus wil, uit genade. Amen. Als slot van gemeente gaan we met elkaar zingen van Psalm 103. En we doen daarvan de versen 2 en 4. Looft hem die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En het vierde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn aangetoond en trouwelijk hen geleid. 103, de versen 2 en 4.
Thank you.
ontvangt met een biddend hart de zegen des Heren en ga heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.